We hebben inmiddels 1 Korinthe 15 besproken. Dat wil zeggen, we hebben gesproken over de verborgenheid van de opstanding, zoals ik het dan maar samenvat. Dat betekent dat we zo in de eerste Korinthebrief 6 keer het woord mysterion, de verborgenheid, zijn tegengekomen. Daarmee gaan we nu verder naar de volgende schriftplaats waar de uitdrukking voorkomt. En dat wordt dan niet de tweede Korinthebrief, ook niet de Galatenbrief, maar het wordt meteen de Efezebrief. En evenals in Korinthe vinden we in Efeze 6 keer deze uitdrukking. En dat is dan in de eerste plaats in Efeze 1. Vers 9. Waar staat ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. En dat is het hele schriftgedeelte, waarbij we de verborgenheid, mysterion dus, genoemd vinden in vers 9. Nu is het zo dat we deze verse vinden in een opsomming van de geestelijke zegeningen die ons deel zijn geworden in Christus en in de hemel, zoals het derde vers van dit hoofdstuk dat zegt. Eigenlijk is dat de aanhef van deze brief, waar staat: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En dan krijgen we een opsomming van welke deze geestelijke zegeningen dan zijn. Er staat alle geestelijke zegeningen, de Statenvertaling. En ik heb eigenlijk uit gewoonte gelezen elke geestelijke zegening, want zo zouden wij het tegenwoordig vertalen. Blijkt ook wel, wij zouden zeggen alle geestelijke zegeningen, want wij gebruiken na alle een meervoud, of we zeggen elke geestelijke zegening, en dan ligt de nadruk op het enkelvoud, namelijk op de zegeningen stuk voor stuk. En hier ziet u het woord zegening in het enkelvoud staan, en dat betekent dat het gaat om de zegeningen stuk voor stuk, niet om het collectief, niet om alles op één grote hoop, maar één voor één zou ik willen zeggen, en in dat geval vertalen we niet met alle, maar met elke. Dat doen we tegenwoordig zo, 300 jaar geleden was het nog niet zo, tegenwoordig wel. Dus ik lees gewoon elke geestelijke zegening, dat is het. Dus niet alle geestelijke zegeningen. Hoe dan ook, naar de tegenwoordige normen van de Nederlandse taal is hier gewoon een stijlfout. Dat zeg je zo niet. Dat is onjuist. Maar goed, het gaat dus om elke geestelijke zegening. En elke wil zeggen dat het een bepaald aantal geestelijke zegeningen betreft. Terwijl als er staat alle, dan betreft het een onbepaald, althans onbekend aantal geestelijke zegeningen. Dat is het verschil. Alle wil zeggen alles bij elkaar, maar we weten niet hoeveel het is. Maar elke wil zeggen alles bij elkaar en we weten wel hoeveel het is. Dat is het verschil. Dat is gewoon Nederlandse taal. En vandaar ook dat we mogen verwachten dat wij die geestelijke zegeningen kunnen tellen. Er staat dus elke geestelijke zegening en dan de vraag is dan welke zijn dat zoal? En die vraag hoef je niet te stellen, want je moet gewoon altijd maar doorlezen, zeg ik altijd maar, hè. Want ze worden namelijk opgesomd. In de eerste plaats is dat in vers 4, dat God ons tevoren, dat God ons uitverkoren heeft in hem, in Christus. Voor de grondlegging, dat wil zeggen voor de nederwerping van de kosmos. Voor de nederwerping der wereld heeft God ons uitverkoren. Dat is de eerste geestelijke zegening. Dat wil zeggen, God heeft ons op een of andere wijze gekozen. En de tweede geestelijke zegening volgt in vers 5. Daar staat dat God ons gepredestineerd heeft. Daar staat, heeft ons tevoren verordineerd. Hij heeft ons gepredestineerd tot de huortesos. Dat wil zeggen, tot de aanstelling als zonen. Of tot zoonschap, vertaalt men ook wel eens heel kort. Dat wil zeggen, vers 4 spreekt over ons verleden. God heeft ons uitverkoren. Dat is onze eerste geestelijke zegening. En de tweede die hier genoemd wordt is dat we een bepaalde toekomstbestemming hebben. Dat heeft dus te maken met onze toekomst. En onze toekomst is dat we aangesteld worden, niet tot kinderen zoals hier gesuggereerd wordt, maar tot zonen. En dat door Jezus Christus enzovoorts. En dan volgt de derde geestelijke zegening in vers 6, waar staat dat God ons begenadigd heeft in de geliefde. Niet alleen heeft hij ons genomen uit onze afkomst, uit onze oorsprong zou ik willen zeggen. Hij heeft ons daaruit verkozen. Niet alleen heeft hij ook onze toekomst bepaald, dus hij heeft ons gepredestineerd. Maar ook heeft hij ons begenadigd. En het lijkt me duidelijk, als we al gesproken hebben over het verleden en al over de toekomst, waar zou dit vers dan over gaan? Makkelijk, hè? Over het heden dus. Ja, want wij zijn begenadigd in Christus en dat spreekt niet direct over dat we door genade vergeving van zonde hebben ontvangen, want dat is pas het volgende vers. Nee, het spreekt over dat wij nu leven onder de genade van God, onder de heerschappij van de genade van God. Dat is het belangrijke aspect van dit vers. Hij heeft ons begenadigd. Niet eens is dat gebeurd. Het spreekt niet over een bepaald moment of een bepaalde eenmalige gebeurtenis. Maar het spreekt over de situatie waarin wij leven. God heeft ons getrokken uit ons verleden. God heeft ons een toekomstbestemming gegeven. En inmiddels leven wij vanuit zijn genade. Dat is vanzelfsprekend. Hoef je niet lang over na te denken. Als God ons uit ons verleden gekozen heeft en als God onze toekomst bepaald heeft, dan leven wij vanzelfsprekend uit genade. Als die dingen vaststaan, dat betekent dat er niks is wat ons veroordelen kan, niks is wat ons uit die weg kan rukken. Dat wil zeggen, die weg staat vast vanuit het verleden naar die toekomst, die is door God bepaald, dus leven wij uit genade, waar anders uit. Daar gaat het dus om. Dus hebben we er al drie geestelijke zegeningen. Hij heeft ons uitverkoren. Hij heeft ons gepredestineerd. Sommigen denken dat dat hetzelfde is ook nog. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hè? Uitverkoren spreekt over het verleden. Predestinatie heeft te maken met het tevoren bepalen van de toekomstbestemming. En de derde geestelijke zegening is dat wij leven onder de genade. Dat is niet nieuw hier. Dat is uitgebreid aan de orde gekomen in de voorgaande brieven. Romeinen, Eerste en Tweede Korinthebrief en Galaten. Dus dat is niks nieuws wat ik nou hier vertel, vandaar dat het met een één versie zo staat. Hè? Door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, namelijk in Christus. En dan komt de vierde zegening in deze opsomming, namelijk vers 7. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. En voor zover we niet zouden weten wat die verlossing inhoudt, staat erbij. Namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Dat wil zeggen dat ook dit vers spreekt over de heerschappij van de genade en de uitwerking daarvan, namelijk dat wij de verlossing hebben. Niet dat wij de verlossing gekregen hebben in het verleden, dat is wel zo. Of dat wij vergeving ontvangen hebben in het verleden, dat is wel zo. Maar wat hier staat is dat wij de vergeving hebben. Het spreekt niet zozeer over wat in het verleden gebeurde, maar het spreekt over onze hedendaagse positie voor God. Wij hebben de verlossing. Wij hebben namelijk de vergeving der misdaden en dat in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade, dat staat hier. Niet op grond van zijn genade, nee, op grond van de rijkdom van zijn genade, daar leven wij uit. Niet een beetje genade, maar genade voor elke dag zou ik willen zeggen. Zoveel genade dat we elke dag kunnen zondigen en dat God ons nog onze zonden en onze misdaden vergeeft. Dat is het, daar leven wij uit. Nou. Dus de rijkdom zijn de genade met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. En het tweede hoofdstuk gaat daar uitdrukkelijk op verder, op het feit dat wij door genade zijn zalig geworden, door het geloof en dat niet uit ons, enzovoorts. Hè? Want dat we zalig geworden zijn is een gave van God. Niet uit werken zijn we zalig geworden, omdat niemand roemen. Maar we zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus enzovoort. Kortom, hem wordt de eer gegeven. Bovendien, deze geestelijke zegeningen die we nou hier opgesomd vinden, zijn ons deel geworden in Christus en alleen daar. Maar goed, dat zijn vier geestelijke zegeningen die over het algemeen toch slecht begrepen worden, dat weet ik wel. Maar ze liggen toch betrekkelijk voor de hand. Dat wil zeggen, ze hebben direct te maken met onze persoon, met onze oorsprong, met onze toekomst en ook met ons heden. Het is al heel mooi als we die dingen beseffen. Ik zou willen dat alle gelovigen zo ver kwamen, dat ze dat beseften. Dat ze die vier zegeningen die hier genoemd worden kenden. Maar daarna komen we bij de vijfde uit de reeks. Dat is die van vers 9 die we gelezen hebben. Daar staat, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil. En de vijfde geestelijke zegening die wij ontvangen hebben, dat is puur een geestelijke zegening. Dat kan natuurlijk ook nooit anders. omdat de vijfde in principe te maken heeft met geestelijke dingen. En de bedeling der genade waarin wij leven, of ook wel de bedeling van de verborgenheid waarin wij leven en waarover we nog zullen spreken, is nou eenmaal de vijfde bedeling. Kortom, die dingen hangen allemaal samen. De vijfde geestelijke zegening die wij ontvangen hebben, is er één die niks te maken heeft met onze levensomstandigheden als zodanig, ook niet eens met onze positie voor God, maar de vijfde heeft te maken met de kennis die we hebben. Als dat niet geestelijk meer is, weet ik het niet meer, hè? Dat is het geestelijke bij uitstek. Het gaat puur omdat wij bepaalde dingen weten. God heeft ons namelijk bekendgemaakt. Ja, zijn wil. Maar dat staat er natuurlijk niet. Bovendien, dat zou ook nog niet zo erg veel bijzonders zijn. Want God heeft altijd zijn wil bekendgemaakt. Vanaf het begin af aan. De hele Bijbel door. Nou, laat ik het anders zeggen. De hele Bijbel is de openbaring van Gods wil. Op wat voor wijze dan ook. Maar de essentie van deze geestelijke zegening is niet dat wij bekend zijn gemaakt met zijn wil, maar dat wij bekend zijn gemaakt met de verborgenheid van zijn wil. Dat wij bekend zijn gemaakt met zijn wil, dat is vanzelfsprekend, maar eigenlijk is het zo dat Gods wil zelfs bekend gemaakt wordt ook aan ongelovigen. Dus de boodschap die tot hen komt, zal ik maar zeggen, Gods wil wordt ook aan hen geopenbaard. Maar hier gaat het over speciale zegeningen die alleen ontvangen worden en ontvangen zijn door de gelovigen. En met name de gelovigen die in Christus en in de hemel zijn, want daar gaat het over. Het gaat om zegeningen die we ontvangen hebben in de hemel en in Christus. Nou, een van die zegeningen daarvan is dat God ons bekend gemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil. En dat zoals het hem goed dacht, dat staat er ook, en naar zijn welbehagen. En dan het welk hij voorgenomen had in zichzelf, dat wil zeggen, het was in overeenstemming met zijn plan. Dat was precies de bedoeling, dat God aan de gelovigen van deze bedeling, de gelovigen die in Christus en in de hemel zijn en daar een positie hebben, de verborgenheid van zijn wil bekend zou maken. En ik zeg dat benadruk om er weer eens op te wijzen, dat die verborgenheid dus al bestond gedurende het oude verbond en gedurende de oud-testamentische tijden, maar dat God zich had voorgenomen om die verborgenheid later bekend te maken aan degenen die in Christus en in de hemel zijn. Maar strikt genomen kom je dan maar bij één categorie van gelovigen terecht, en dat zijn de gelovigen van deze bedeling, want alleen de gelovigen van deze tegenwoordige vijfde bedeling der genade zijn in Christus zowel als in de hemel. Want het blijft natuurlijk zo dat de gelovigen van de toekomende bedeling weliswaar in Christus zijn, maar niet in de hemel. Nou ja, zullen zijn uiteraard, maar daarom nog niet in de hemel. Dat ligt nog even anders. Het hemelse burgerschap is, zoals we gezien hebben, voorbehouden aan de gemeente der eerstelingen waarvan wij deel uitmaken. En aan hen wordt geopenbaard of bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. Niet zijn wil nogmaals, de klemtoon ligt niet op zijn wil, maar ligt op de verborgenheid. Hij heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. En hoe kan dat nou en hoe dat nou zo? Want de verborgene dingen waren toch voor onze God en niet voor ons en onze kinderen of zoiets, hè? Weet u nog, het vers wat we ooit eens aangehaald hebben, Deuteronomium 29... Kijk, zulke vragen reizen dan, hoe kan dat zo? Maar nou staat er, het is naar zijn welbehagen en het is dat wat hij had voorgenomen in zichzelf. Het is een overeenstemming met Gods plan. En ik zeg dus maar weer een keer dat we met die verborgenheid van zijn wil niet te maken hebben met iets onvoorziens, met een soort schrikreactie bij God van, oh, het gaat allemaal verkeerd, hoe zullen we het nou eens aanpakken? Nee, het is allemaal in overeenstemming met het voornemen dat God in zichzelf gemaakt had. En het is naar zijn welbehagen dat hij die verborgenheid van zijn wil bekend maakt. En dan is de volgende vraag, wat is die dan die verborgenheid van zijn wil? En dan ben ik blij dat het erbij staat, want ik zou er zelf veel meer tijd voor nodig hebben om het uit te leggen. Bovendien ben ik al maanden bezig hier. Maar er staat gewoon in vers 10... om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. En dat is de inhoud van de verborgenheid van Gods wil. Ja. Want daarna gaat het in vers 11 verder met de opsomming van de zesde geestelijke zegening. Daar staat namelijk dat wij een erfdeel geworden zijn. De vertaling is inderdaad correct. Het is voor bijna nooit zo vertaald, in andere vertalingen niet, maar deze vertaling is echt correct. In hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, want wij zijn een erfdeel geworden. Een erfdeel is een erfenis. De bedoeling is dus niet dat wij een erfdeel ontvangen hebben, maar de bedoeling is dat een ander een erfdeel ontvangt en dat erfdeel, dat zijn wij. Ja, je kunt je nauwelijks voorstellen dat iemand er blij mee is, maar... Maar het is wel zo. Er staat dat wij een erfdeel geworden zijn, het erfdeel namelijk van Christus. Dat staat ook in vers 12. Opdat wij zouden zijn tot prijs van zijn heerlijkheid. Wij die eerst in Christus gehoopt hebben. Zoals gezegd, wij zijn een gemeente van eerstelingen. En de eerstelingen van de oogst of de eerstelingen van het resultaat van iemands werk zijn bestemd als het loon van de arbeider, zal ik maar zeggen. De eerstelingen van de oogst zijn voor de arbeiders in de oogst. Een heel simpele zaak. En de eerste vruchten van het werk van Christus zijn dus bestemd voor Christus zelf. Als het loon op zijn arbeid. En daarom wij als gemeente van eerstelingen zijn geroepen tot prijs van zijn heerlijkheid. Wij zijn dus zijn erfdeel. Of zoals we dat in het Oude Testament gelezen hebben, ik meen de vorige keer nog. Wij zijn zijn loon. Het loon van Christus zelf. Dus dat is onze zesde geestelijke zegening. Wij zijn het loon geworden van Christus zelf. Oftewel, wij zijn zijn erfenis geworden. En dan krijgen we de zevende geestelijke zegening die opgenoemd wordt in vers 13 en 14. Waar namelijk gezegd wordt dat ook wij een erfenis ontvangen hebben en voor een deel al ontvangen hebben. Nee, wij zullen een erfenis ontvangen in de toekomst. En voor een deel hebben we die erfenis al ontvangen. Er staat namelijk dat wij volgens vers 13 verzegeld zijn geworden met de Heilige Geest der belofte. Die het onderpand, namelijk die het voorschot is van onze erfenis tot de verkregene verlossing. En dat eveneens tot prijs zijner heerlijkheid. Want dat stond in vers 12 ook al. Wij zijn het erfdeel van Christus tot prijs van de heerlijkheid van Christus. En wij krijgen ook een erfenis en eveneens tot prijs zijn er heerlijkheid. Dat is heel eenvoudig. Wij krijgen een erfenis en wij zijn totaal een erfenis en we worden ontvangen door Christus zelf. En beide dingen worden dus genoemd. Dus de zesde en de zevende geestelijke zegening uit deze reeks hebben te maken met een erfeniskwestie. En dus met de toekomst, uiteindelijk. Hè. Maar waar ik op terug moet komen is uiteraard op vers 10 van dit hoofdstuk. Er staat namelijk, daar wordt namelijk de inhoud van de verborgenheid van Gods wil samengevat. Nu is het zo dat ik wat in dit vers staat al eerder heb verteld hier en al eens op het bord heb gezet. En ik ben natuurlijk genoodzaakt om het nog weer een keer te doen. Dat is nooit weg voor sommigen overigens. Maar laten we bij begin beginnen van dit vers. Het woordje om, dat staat er helemaal niet in de grondtekst, dus dat slaan we gewoon over. Ik ga even in op wat er nou precies wel staat, want het vers is tamelijk verbasterd geworden. In de Statenvertaling valt het eerlijk gezegd nogal mee. Als je andere vertalingen daarnaast legt, wordt het nog gekker. Maar het woordje om staat er niet. Het om fungeert hier als een soort voegwoord. En dat moet er nou eenmaal tussen in het Nederlands, anders klopt die zin niet zo goed. Maar in het Grieks komt het niet voor. En dan krijgen we het woordje in. En dat is niet helemaal fout vertaald, maar meer voor de hand is de vertaling met tot. Er staat het Griekse voorzetsel eis, wat betekent tot of eventueel tot in. En daarom wordt het soms vertaald met in. Maar het probleem is dat het woordje in het Nederlands over het algemeen een rustsituatie uitdrukt. Soms ten onrechte, maar het wekt de indruk van een rustsituatie, iets. Het een is in het ander, maar in de grondtekst drukt het beweging uit. Het is een beweging naar iets toe, eigenlijk dus tot in. Wij gebruiken dan twee voorzetsels om aan te geven wat we bedoelen. Dus eigenlijk zou je dan volledigheidshalve moeten vertalen met tot in. Eis, ja. Nee. Oh nee, dat is een verklaring maar in ieder geval geen vertaling. Dat is ook niet nodig, zo'n verklaring trouwens. Het is gewoon tot in. Met de nadruk op tot, omdat het gaat om beweging. Dat is belangrijk. Dit woord komt dus overeen met het Engelse into, of eventueel unto, om het nog wat ouders, een ouder Engels woord aan te halen. Maar het gaat erom dat het beweging uitdrukt. De andere talen maken daar verschil tussen, het Nederlands helaas niet meer, Grieks weer wel, en dus moeten we het erbij vertellen. Het is om, ik zeg het om heel zachtjes, omdat het, nou ja, we hebben het in Nederlands nodig, hè? Om tot in, en dan de bedeling van de volheid der tijden. Maar in ieder geval heeft het vers te maken met iets wat gebeurt tot of tot in de bedeling van de volheid der tijden. Waarom men dat anders vertaalt is me wel duidelijk. Maar, hè? Ja, omdat men van een leer van bedeling over het algemeen niks wil hebben. En daarom verdonkermaant men het woord. Dan krijg je vertalingen als om ter voorbereiding van de tijd van het einde of zoiets. Of ter voorbereiding van het einde, zoiets staat er, hè? In de nieuwe vertaling. Heeft niemand dat? Gelukkig. Wat? Nee, maar, toch één. Nou, ter. Het woordje ter staat er, hè? En ter betekent tot de. Dus zie je dat ik geen onzin praat. De nieuwe vertaling heeft dan toch het opgevat als tot. En dat is inderdaad juist. Maar voor de rest wordt het helemaal een chaos. Hier wordt gewoon gebruikt het woord bedeling, oikonomia, huishouding dus. En dat is niet voorbereiding. Dat heeft men ervan gemaakt. Maar er staat gewoon om tot in de bedeling. En dan is de vraag welke bedeling? Nou, staat erbij de bedeling van de volheid der tijden. Alles tot één te vergaderen in Christus. Kijk, de verborgenheid van Gods wil heeft te maken met wat er gebeurt tot in de bedeling van de volheid der tijden. Dat is heel gemakkelijk. Kijk, want dat was nou juist wat verborgen was in het verleden. U moet goed begrijpen dat de bedeling van de volheid der tijden uiteraard niet de bedeling is waarin wij nu leven. Anders kon er niet staan tot. Anders had er alleen moeten staan om in. Als die bedeling der volheid der tijden de bedeling is waarin wij nu leven, dus de bedeling die toen begon, zal ik maar zeggen, de dagen van de apostel, laat er gewoon kunnen staan om in de bedeling. Maar er staat niet, er staat tot in. Het wijst op de toekomst. Dat betekent dat de bedeling van de volheid der tijden een toekomende bedeling is. Dat is één ding, dat moet je meteen vasthouden. Vanuit de dagen van Paulus was het een toekomende bedeling. Tot in wil zeggen dat die bedeling nog niet bereikt is, maar dat de verborgenheid van Gods wil te maken heeft met dat wat gebeurt tot aan de bedeling van de volheid der tijden, maar daarna ook nog met dat wat gebeurt in de bedeling van de volheid der tijden. Vandaar tot in. Zie? Dus de bedeling van de volheid der tijden is noodzakelijk een toekomende bedeling. Nu is het helaas zo dat in de meest gebruikelijke bedelingsschema we nog maar één toekomende bedeling kennen. Dat is die van de duizend jaren, het koninkrijk zal ik maar zeggen, hè, het millennium. En het eigenaardige is dat dat nooit de bedeling van de volheid der tijden kan zijn. En ik zal u zeggen waarom niet. Omdat namelijk in die bedeling van het koninkrijk, alles wat in de hemel is en ook alles wat op de aarde is, al tot één vergaderd is in Christus. Want voordat de duizend jaren beginnen, wordt alles wat op aarde is aan Christus onderworpen. Wordt onder één hoofd samengebracht. Zo wordt het ook wel vertaald. Dat tot één vergaderen wordt soms vertaald met tot onder één hoofd samenbrengen. En dat is natuurlijk toch de strekking van de schriftgedeelte. Het gaat erom dat alles geplaatst wordt onder de heerschappij van Christus. Zie? En dat gebeurt tot in de bedeling van de volheid der tijden. Zodat het nog gebeurt, ook nog in die bedeling van de volheid der tijden. Maar het gebeurt niet in de duizend jaar, want de duizend jaren beginnen niet voordat alles, op zijn minst op aarde, maar ook dat wat in de hemel is, aan Christus onderworpen is. Zodat die bedeling van de volheid der tijden niet het duizendjarig rijk is. Uiteraard is het ook niet de bedeling na het duizendjarig rijk. Zo'n bedeling ken ik niet, maar sommigen beschouwen de uitdrukking de bedeling van de volheid der tijden als van toepassing te zijn op de nieuwe schepping. Men zegt dan zijn de tijden vol. Dat is de redenering van de bedelingen hebben te maken met tijden en daarna komt de eeuwigheid. Dus in de eeuwigheid zijn de tijden vol en de bedeling van de volheid der tijden is dan een nieuwe schepping. Ja, dat is de redenering. En dat moet Schofield ook gedacht hebben, blijkbaar. Maar dat kan natuurlijk nooit, omdat alles wat in de hemel is en alles wat op de aarde is, niet in de nieuwe schepping aan Christus onderworpen wordt. Maar daaraan voorafgaande juist. Zie? Dus dat kan het ook niet zijn. En het enige wat dus overblijft, is dat het gaat om een bedeling die ligt tussen de tegenwoordige waarin wij leven en de toekomende bedeling van het Messiaanse Rijk. Kortom, het gaat om een bedeling die ligt tussen de tegenwoordige bedeling van de genade en de toekomende bedeling van het Koninkrijk van Christus hier op aarde. En dat is ook, zo zul je dat terugvinden in het schema wat ik gewoonlijk gebruik. Even kijken of we nog een wit krijgje. Zo, dat hier. Het punt is dat wij, sinds de opstanding van Christus, sinds de kruising en de opstanding van Christus, leven in de vijfde bedeling. Dat is namelijk de bedeling van de genade. Daarna krijgen we de zesde bedeling, namelijk die van de volheid der tijden. En daarna krijgen we de zevende bedeling, namelijk die van het koninkrijk. Heel simpele zaak. En volledigheidshalve merk ik dan nog maar even op, dat feitelijk slechts de bedeling van de genade en de bedeling van de volheid der tijden in de Bijbel met name genoemd worden. Want al die andere bedelingen kun je natuurlijk in de Bijbel wel vinden, maar worden niet met name genoemd. Zo'n uitdrukking als bedeling der genade, die kun je vinden, maar een uitdrukking als bedeling der wet vind je niet eens. Ja, wel woorden van gelijke strekking, maar zo nadrukkelijk vind je ze niet. Vind je alleen de bedeling van de genade en de bedeling van de volheid der tijden. En het punt is nu dat we vanuit het Oude Testament weten dat de Messias was aangekondigd. Die zou komen in deze wereld, deze oude schepping wel te verstaan, en dat hij hier op aarde zijn koninkrijk zou oprichten. We hebben gezien dat de verborgenheid inhoudt dat het koninkrijk niet terstond zou openbaar worden. En dat betekent dus dat het wel terstond zou beginnen, maar dat het in de toekomst pas zou openbaar worden. Zie? En wat hier nu gezegd wordt, is dat de verborgenheid van Gods wil, kortom die dingen die te maken hebben met de verborgenheid van het koninkrijk enzovoorts, dat die dingen van de verborgenheid van Gods wil te maken hebben met dat wat gebeurt vanaf de opstanding van Christus uiteraard, tot in de bedeling van de volheid der tijden. En dat kan ook niet anders, want de verborgenheid van het koninkrijk gaat uiteraard vooraf aan de openbaring van het koninkrijk. En de openbaring van het koninkrijk begint, of is gerealiseerd moet ik zeggen, bij het binden van Satan aan het begin van de 1000 jaren. Let wel, de 1000 jaren beginnen niet bij de troonsbestijging van Christus, maar ze beginnen bij het binden van Satan. Daar beginnen 1000 jaren te tellen. En na 1000 jaren gaat de Heer ook niet van de troon af, maar na 1000 jaren wordt alleen Satan losgelaten. Zie, 1000 jaren die hebben te maken met het binden van Satan nog tijdens het bestaan van deze oude schepping. Het punt is dat de openbaring van het koninkrijk van Christus voltooid is bij de aanvang van de 1000 jaren. En dat dus de verborgenheid van het koninkrijk vervuld is eveneens bij de aanvang van de 1000 jaren. Waaruit volgt dat de verborgenheid te maken heeft met zowel de vijfde als de zesde bedeling. Namelijk de bedeling van de genade en de bedeling van de volheid der tijden. En dat is wat heel duidelijk in dit vers staat. Dus je hoeft er helemaal geen andere vertalingen voor te bedenken. Of verklaringen, de voetnoten erbij te zetten. Het is duidelijk namelijk, God heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. Dat is namelijk om tot in de bedeling van de volheid der tijden alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. Maar laten we verder lezen, want ik was toe aan het woordje wederom in de Statenvertaling. En hoe dat ertussen gekomen is, dat begrijp ik niet. En ik heb het dus maar weer doorgestreept. Ik zeg het precies zoals het is. Ik begrijp het niet, dus ik heb het maar doorgestreept. Ik heb het niet kunnen vinden in de grondtekst. Hè? Staat niet eens schuin gedrukt, maar ik heb het in geen enkele grondtekst kunnen vinden. Dus laat maar weg. De bedoeling is dat alles tot één vergaderd wordt in Christus. Niet wederom, want het was nog nooit tot één vergaderd in Christus. Het is nooit één onder Christus geweest, want Christus is de opgewekte. Degene die uit de dood is opgestaan. En aan hem zijn nog nooit alle dingen in de praktijk onderworpen geweest. Jawel, juridisch, zal ik maar zeggen. Dat is wel zo. Maar het is nog nooit in de praktijk gerealiseerd. Waar het om gaat is dat sinds de opstanding van Christus hem alle macht is gegeven. En dat daarom sinds de opstanding van Christus alles onder hem moet worden samengebracht. Die één die hier genoemd wordt in dit vers is, kun je dus met een hoofdletter schrijven eventueel, want het is namelijk Christus. En dan krijgen we het volgende woord. Hè. Alles staat er, wederom alles. Maar in principe is dat alles het heelal, namelijk de schepping. Dat blijkt ook wel, want het staat erachter. Ja, soms is bijbelstudie verrassend eenvoudig. Staat erachter, want hier staat alles, maar voor het geval we niet zouden begrijpen wat alles is, staat erbij, dat is namelijk hemel en aarde. Die woorden worden vervolgens genoemd. Zo verklaart de schrift zichzelf, hè? Zodat we bij alles niet moeten denken aan dat wat in de hemel is, dat wat op de aarde is en dat wat onder de aarde is, want dat is niet alles, dat is meer dan alles. Alles is alleen dat wat in de hemel is en dat wat op de aarde is en dat wat onder de aarde is, hoort er niet bij. Zo zit dat, hè? Dus de verborgenheid van Gods wil is om het heelal, dat wil zeggen de hele schepping, tot één te vergaderen in Christus. Dat wil zeggen, het moet verenigd worden met Christus en onder de heerschappij geplaatst worden van Christus. Precies op dezelfde wijze als waarop wij nu al als gelovigen vergaderd zijn in Christus. Wij zijn al in Christus, dat was al zo volgens vers 3. En we zijn onder zijn hoofd samengebracht. Hè? Als zijn lichaam zijn we onder zijn hoofd samengebracht. Maar de bedoeling is dat datzelfde principe wordt toegepast op het al, op de schepping. En het aardige is natuurlijk dat erbij staat dat de schepping bestaat uit twee delen. Er staat namelijk beide. En dat betekent dat het alles, het heelal bestaat uit twee afdelingen. Hè? We leven niet voor niks in zo'n dualistische wereld. Maar twee afdelingen, er staat namelijk beide, dat wat in de hemel is en dat op de aarde is. Want de schepping bestaat nou eenmaal uit hemel en aarde. Dat was al zo in Genesis 1 vers 1, het is hier nog niet veranderd. Ja, het blijft natuurlijk waar dat hemelen onderverdeeld worden, maar dat wordt met aarde ook zo gedaan, want het woord voor aarde is gewoon het woord land en het kun je rustig ook in het meervoud gebruiken zonder dat dan fundamenteel de betekenis verandert. We hebben maar één land en we kunnen het onderverdelen in meerdere landen. En datzelfde geldt voor de hemel. We kennen de hemel, namelijk de zaal wat boven de aarde is, maar het wordt onderverdeeld in de eerste plaats in twee hemelen, maar eigenlijk zelfs drie hemelen, al moet ik erbij zeggen dat de derde hemel geen deel uitmaakt in diezelfde zin van het alles. Want we praten hier over de geschapen wereld als eenheid, de zienlijke wereld als eenheid, en de derde hemel hoort tot de onzienlijke dingen en staat er dus los van. Hè? Maar goed, laten we ons daar niet in verdiepen, want dat is een heel ander onderwerp. Het gaat erom dat ook hier de schepping bestaat uit hemel en aarde. De bedoeling is dat zowel hemel als aarde geplaatst wordt onder de heerschappij van de opgewekte Christus. En dat is het is de bedoeling dat dat gebeurt, nou dat is vanzelfsprekend, in de tijd van de verborgenheid van het koninkrijk. En de verborgenheid van Gods wil heeft dus te maken met de wijze waarop hemel en aarde aan Christus worden onderworpen. Want u moet goed begrijpen dat het koninkrijk tot stand gekomen is in het verleden door de opstanding van Christus. Dat was de beloofde koning en dus was er het beloofde koninkrijk. En dat sindsdien Christus het recht heeft op de heerschappij over zowel hemel als aarde. En dat betekent dat in de toekomst inderdaad alles wat in de hemel is en alles wat op de aarde is aan hem zal worden onderworpen. En het lijkt me ook duidelijk dat als dat gerealiseerd is, dat we dan niet meer kunnen spreken over de verborgenheid van het koninkrijk, over de verborgenheid van zijn wil, maar dan hebben we te maken met het geopenbaarde koninkrijk. En de openbaring van zijn wil, uiteraard. Heel eenvoudig. Zodat we zo heel gemakkelijk kunnen invullen dat de verborgenheid, ik heb het eerder gedaan, ik vul het dus weer in, dat de verborgenheid in feite zich uitstrekt over twee bedelingen. Kijk, het woord verborgenheid wordt inderdaad in de Bijbel gebruikt ook als tijdsaanduiding, als de aanduiding van een periode. Ik zeg altijd zo, als je het boek Openbaring begint te studeren, zijn er twee woorden waar je in ieder geval over moet struikelen. De eerste, daar struikelt ook meestal iedereen over, maar in de verkeerde zin. Dat is namelijk over de uitdrukking dat Johannes was in de geest op de dag des Heren. En dan krijgen we een prachtige preek over de zondagsheiliging. En dat heeft er dus toevallig helemaal niks mee te maken, hoe graag wij dat ook zouden willen. Het zou overigens wel voorzien in een behoefte, heb ik wel eens gemerkt. Maar daar zullen we het niet over hebben. Maar de dag des Heren is de aanduiding voor de regering van Christus. Dat is heel eenvoudig, want de dag des mensen is de aanduiding van de regering door de mens. Wij leven in de dag des mensen. De dag waarin de mens oordeelt. Waarin de mens uitmaakt wat goed en kwaad is. En dus eet van de boom der kennis, dus goeds en dus kwaads. En meer van dat soort dingen. Maar in de toekomst krijgen we te maken met de dag van Christus. Dat is waarin Christus oordeelt. En met de dag des Heren, waarin namelijk de Heren oordeelt. En dat zal hij dus doen straks in de toekomst in zijn koninkrijk. Dus de dag des Heren is een periode. Het is in feite de aanduiding van de zevende bedeling. En daarom in zekere zin ook van de zevende dag van de week. Dat is correct. De zevende dag van de week. Maar in ieder geval niet de eerste dag van de week. Dat zit in ieder geval verkeerd. Dat zou je dan nog altijd nog de dag van Christus moeten noemen. Maar dan ga ik een boekje te buiten, want dan ben ik het zelf aan het bedenken. Dat is niet goed, hè? Maar de dag des Heren is dus de zevende in elk geval en dus ook de zevende bedeling. Dat is de ene uitdrukking waar we over moeten vallen, begin van het boek Openbaring. En de andere is over de uitdrukking de verborgenheid. Ik heb hem vorige keer al even aangehaald en ik zal hem in de toekomst nog aanhalen. Waar het gaat over de verborgenheid van de zeven sterren en de zeven kandelaren enzovoorts. Want zowel de dag des Heren als de verborgenheid zijn tijdsaanduidingen. Aanduidingen van een bepaalde periode uit de heilshistorie. Strikt genomen is het zo, als ik het vlug vertel, dat de zesde bedeling onderverdeeld wordt in twee helften. Namelijk eerst de periode van 7 en dan 33 jaar. En de periode van 7 jaar eindigt met de bekering van Israël. Ja, ik doe het heel vlug nu. Ik doe het steeds vlugger. Hè? De tegenwoordige periode heeft te maken met de voltooiing van de gemeente. De daaropvolgende 7 jaar heeft te maken met de voltooiing van Israël. Eindigt dan ook in de bekering van Israël. En de daaropvolgende 33-jarige periode heeft te maken met de voltooiing, de vervulling van de volkeren.
Zie je? Even
ja.
Zal de verborgenheid dan niet wat opgegeven worden in die laatste 33 jaar?
Daar komen we nog over te praten. De verborgenheid wordt volgens Openbaring vervuld. Aan het eind van de 33 jaar, als de zevende bezuin klinkt. In de dagen van de zevende bezuin zal al de verborgenheid Gods vervuld worden. Daar komen we nog over te spreken. Het punt is namelijk dat de verborgenheid de aanduiding is voor de periode vanaf de opstanding van Christus uiteraard. Tot aan het duizendjarig rijk, want bij het begin van de duizend jaren is het koninkrijk volledig geopenbaard. En de verborgenheid duurt uiteraard tot aan de openbaring. Heel makkelijk. Ik bedoel niet de boekopenbaring natuurlijk. Maar ik bedoel de openbaring van het koninkrijk. Aan de andere kant is het zo dat de dag des Heren weliswaar de aanduiding is van het koninkrijk van de Heer. Maar dat de dag des Heren fundamenteel begint, volgens de schrift althans, aan het einde van de 7 jaren. Ik moet eigenlijk nog hoger aanwijzen, zo, bovenop de berg. Daar begint de dag des Heren. En u ziet dus dat de verborgenheid en de dag des Heren elkaar een heel korte periode overlappen. Dat is inderdaad zo. Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat om het principe dat zowel de verborgenheid als de dag des Heren tijdsaanduidingen zijn. En die maken in feite de betekenis uit van het boek Openbaring. Deze twee dingen vind je in Openbaring terug. Aan de ene kant de verborgenheid die uiteraard daar geopenbaard wordt. En dus ook vervuld wordt. Dat heb je nu eenmaal. Als je verborgene dingen gaat openbaren, worden ze vanzelfsprekend vervuld. En vandaar dat het boek heet Openbaring. Want de vervulling van de verborgenheid leidt uiteraard tot de dag des Heren. Het aanbreken of het openbaren van de dag des Heren. Maar goed, dat even terzijde. Het gaat er dus om dat verborgenheid wel degelijk de aanduiding is van een tijdsperiode. En daar moet ik bij zeggen dat we weliswaar het begrip bedeling gebruiken als aanduiding van een tijdsperiode. Maar dat is minder terecht. Verborgenheid is inderdaad tijd. De tijd waarin het koninkrijk verborgen is. En het blijkt dat de verborgenheid van het koninkrijk in feite twee bedelingen overlapt. Ik kom er later op terug naar aanleiding van Efeze 3. Dus ik ga eerst maar door in Efeze 1. Daar waar staat namelijk dat het de bedoeling is om tot in de bedeling van de volheid der tijden het heelal tot één te vergaderen in Christus. Beide, en dan wordt er genoemd, dat wat in de hemel is en dat wat op de aarde is. Nu weet ik wel dat ik trek misschien een wat erg voorbarige conclusie. Maar als ik het heel eenvoudig beredeneer, zeg ik wel, deze verborgenheid van Gods wil heeft kennelijk te maken met twee bedelingen. Namelijk de bedeling van de genade waarin wij nu leven. In overeenstemming met Efeze 3, komen we nog op terug. En vervolgens met de bedeling van de volheid der tijden. Het zijn dus twee bedelingen die plaatsvinden in de verborgenheid. En hier wordt gezegd dat die verborgenheid te maken heeft met twee dingen, namelijk met hemel en aarde. En als ik dan heel vlug redeneer, het is gevaarlijk, ik weet het. Ik zeg het er extra bij, ik ben me bewust dat ik wat hard loop dan. Maar ik concludeer dan altijd maar gemakshalve dat het voor de hand ligt dat dan de eerste bedeling te maken heeft met dat wat in de hemel is. En dat die andere bedeling dan vervolgens te maken heeft met dat wat op de aarde is. Dat is een hypothese, als ik het zo zeg, hè, vanuit dit vers, dat een hypothese, dat moet waargemaakt worden, ik weet het heel goed, moet waargemaakt worden op grond van andere schriftplaatsen. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat waargemaakt wordt. Alleen ik ga er nou geen moeite voor ondernemen nu, omdat me dat veel te ver van het onderwerp afvoert. Maar ik zal wel een paar dingen even toelichten. Het principe is namelijk inderdaad dat de tegenwoordige bedeling van de genade te maken heeft met de hemel. Dat was al gezegd in dit hoofdstuk. Ik ga weer terug naar vers 3. We zijn gezegend met elke geestelijke zegening. Ja, in de hemel. Nee. Ja, hemelse gewesten. Ja. In de hemel, in het hemelse, kortom, in die dingen waarin Christus gezeten is. Christus is gezeten in het hemelse aan de rechterhand Gods, op de troon. Zie, in de derde hemel is dat dus. En hoe het dan verder genoemd wordt, maakt dan weinig meer uit. Het gaat erom dat hier gesproken wordt over de hemelse dingen. En die hemelse dingen hebben te maken met Christus en ze hebben te maken met ons, omdat wij in Christus zijn. Het is dus duidelijk dat de roeping van de gemeente gedurende de tegenwoordige bedeling van de genade Gods verband houdt met hemelse zaken. Daar komt bij dat een kenmerk van de eerstelingen is dat het voor de hemel bestemd is. Ik heb net gelezen vers 12 hier uit Efeze 1. Ik blijf nog maar even bij dit schriftgedeelte. Er staat, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. Het punt is namelijk dat wij als gemeente eerstelingen zijn van een nieuwe schepping. Wij zijn de eersten die ons vertrouwen hebben gesteld in de inmiddels opgewekte Christus. Wij zijn dus eerstelingen van een nieuwe schepping. En van de eerstelingen wordt vervolgens gezegd in Hebreeën 12 dat ze in de hemelen zijn opgeschreven. Even kijken of dat waar is. Ja, dat is waar. Hebreeën 12 is dat. Waar gezegd wordt dat wij volgens vers 23 gekomen zijn tot de algemene vergadering. En, oftewel namelijk, namelijk de gemeente der eerstgeborenen die op grond van dat eerstgeboorterecht in de hemelen opgeschreven zijn. En we zijn gekomen tot God, de rechter over allen en de geesten der volmaakte rechtvaardigen. Dat wil zeggen, het gaat over geestelijke dingen en het heeft te maken met de hemel. Kijk, de oud-testamentische regel is dat al wat de baarmoeder opent voor God bestemd is en aan God gewijd moet worden in de tempel. Elke eersteling was voor de hemel bestemd. Was niet voor deze wereld, maar voor God. Eerstelingen werden in principe ook geofferd. Nou ja, ze konden losgekocht worden. Ze konden gelost worden via de losser enzovoorts. Maar daar gaat het nou even niet om. Het gaat om het uitgangsprincipe dat alle eersten voor God bestemd zijn. Oude de baarmoeder opent. En de eersteling is in allerhoogste zin Christus. En dus is hij gezeten ter rechterhand Gods. En aangezien wij in hem zijn en dus eerstelingen zijn, zijn wij als gemeente opgeschreven in de hemel. Dat is wat de Hebreeënbrief zegt. En zo zie je dat die eerste periode van het koninkrijk, van nature, te maken heeft met de verborgenheid van het koninkrijk. Dat kan toch nooit anders? Het is de eerste periode van het koninkrijk. En omdat het eerste is, heeft het te maken met de hemel. Nou, wat in de hemel is, is voor de aarde verborgen. Zie? Dus, het heeft te maken met hemelse dingen. Verder kunnen we natuurlijk de apostel Paulus gaan naslaan. En dan zien we dat inderdaad de gemeente slechts aanspraak kan maken op geestelijke zegeningen. Maar dat niet alleen, maar dat onze afkomst is uit de hemel. Dat onze toekomst is in de hemel. En dat onze wandel, ons burgerschap, ook nu is in de hemel. En dat ons leven nu in Christus verborgen is bij God. En we hebben vorige keren gezien dat dat vanzelfsprekend dan ook inhoudt dat we ooit ook lichamelijk zelfs in de hemel zullen zijn. Want daar gaat het om. En het ligt dus voor de hand om te concluderen dat deze tegenwoordige bedeling van de genade eindigt in een situatie waarin alles wat in de hemel is aan Christus is onderworpen. Wat is daartoe nodig? Even gewoon, ik probeer logisch te redeneren nu. Hè? Ik kan een schriftplaats aanhalen, maar dat is een veel langere weg. Maar ik probeer een beroep te doen op de logica. Kijk, als deze bedeling, deze werkbedeling eindigt met dat alles wat in de hemel is aan Christus is onderworpen, wat moet er dan nog gebeuren? Ja, twee dingen. Dat betekent dat dat wat in de hemel thuis hoort ook inderdaad in de hemel zou zijn. En dat, ik praat nu over onszelf. Want wij zijn in de hemel, in geestelijke zin. We hebben hemels burgerschap, wij horen in de hemel thuis, we hebben een erfenis in de hemel. Alleen we zijn nog niet in de hemel. En dat zou dus inhouden dat deze bedeling zou moeten eindigen met de opname van de gemeente. Ja, het is wat gevaarlijk geredeneerd, maar kijk, die dingen worden toch wel degelijk achteraf bevestigd in de schrift. En daar gaat het maar om. Wij zijn nu nog in dit lichaam, dus niet voor de 100% aan Christus onderworpen. En dat betekent dus dat we nog verlost moeten worden van ons lichaam. En dat is dan ook wat hier aangekondigd wordt in vers 14 van Efeze 1. De verkregene verlossing, namelijk er wordt gesproken over een verlossing die we in de toekomst nog zullen verkrijgen. En waarvan we vast een onderpand gekregen hebben. Maar in ieder geval, het betekent dat deze bedeling dan zou moeten eindigen met de opname van de gemeente. En daar hebben we al een keer over gesproken. En de andere kant is dan ook waar. Als het waar is dat dat wat in de hemel thuis hoort ook naar de hemel gehaald moet worden, dan houdt het ook in dat dat wat in de hemel is, maar daar niet thuis hoort, uit de hemel geworpen moet worden. En dat geloof ik dan ook inderdaad ook. Dat namelijk Satan en zijn engelen uit de hemel geworpen worden op het tijdstip, of laat ik dan zeggen wat ruim, in de tijd dat de gemeente wordt opgenomen. Want Satan is nog in de hemel. Ja, sommigen denken dat hij daar niet meer is. Omdat ze de profetieën in de verleden tijd lezen. Hè? Maar het is duidelijk dat het boek Openbaring leert dat Satan nog uit de hemel nedergestoten zal moeten worden in de toekomst. Zie? Wanneer gebeurt dat? Openbaring 12. Makkelijk. Wanneer gebeurt dat? Als de mannelijke zoon tot God en zijn troon wordt weggerukt. Dan wordt de draak uit de hemel geworpen. Dat is Openbaring 12. Staat er gewoon zo. Dat betekent dat er een wisseling van rollen plaatsvindt. Ja, niet voor de belasting, dat is weer wat anders. Maar dat er een wisseling van rol plaatsvindt, dat wil zeggen dat de gemeente wordt opgenomen naar de hemel. En dat Satan en zijn engelen uit de hemel geworpen worden. En dat is nog een reden waarom dat vanzelfsprekend is. Dat is namelijk omdat de gemeente geroepen is om dat te doen wat Satan en zijn engelen op het moment doen. Ja. Heers over de schepping en dat vanuit de hemel. En dat is wat Satan nu doet. Maar wij zijn geroepen om dat te doen in de toekomst. Dat betekent of het een of het ander, wij erin en hij eruit. Hè? Ja, dat mag u, broeder Lammers.
Als het staat in Ezekiel 28, vers 17. Ik heb u op de aarde weggeworpen, dan gaat dan ook die overtrekking beginnen.
Ja.
Ja. Is dat dus nog niet gebeurd?
Dat is dus nog niet gebeurd, nee. En dan zal ik je iets leren wat je natuurlijk al langer moet weten. Namelijk dat er in het Hebreeuws helemaal geen tijden bestaan. Hè? Ik heb het over de Hebreeuwse grammatica. Er bestaan geen tijden. Er bestaan alleen verschillende vormen van werkwoordsvervoegingen. Maar dat is niet hetzelfde als tijden. In het Hebreeuws bestaan geen tijden. Je kunt slechts uit het verband opmaken of het tegenwoordige of toekomende tijd is. En ik weet wel, dat willen sommigen niet meteen geloven, omdat er namelijk andere regels gegeven worden in de diverse lesboekjes. Maar dat is een truc, want dat zijn regels die de heren geleerden met elkaar hebben afgesproken. Zo doen wij dat. Die hebben dat gewoon onder elkaar zo geregeld. En dat is dan dat. Maar zo is het niet in de Bijbel. En omdat men dat zo lastig vindt, heeft men toen vervolgens zelf maar regels gemaakt. En men heeft gewoon gezegd, als het er zo staat, vertalen wij het zo. Punt is dat regels daaromtrent niet bestaan. Mensen maken regels, de geleerden maken regels, opdat ze dan makkelijker met elkaar kunnen samenwerken. Wel, ik heb geen behoefte aan samenwerking met hun, dus ik heb ook geen behoefte aan die regels. Die regels die bestaan in de Bijbel namelijk niet. En iedereen die eerlijk is, zal dat moeten toegeven. Want het is duidelijk dat Jesaja 53 in de verleden tijd vertaald is, maar dat het in werkelijkheid ging om een toekomende zaak. Er staat: om onze overtredingen werd hij verwond, om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Het staat in de verleden tijd, terwijl toen het geschreven werd nog toekomst was. Ja.
Maar in Openbaring 12 is niet gesproken over opname bij gemeente.
Jawel. Ja? Jawel, over het wegrukken van de mannelijke zoon tot God en zijn troon. En die mannelijke zoon is Christus. Dat is Israël. Zon, maan en 12 sterren is ermee getoond. Dus dat is duidelijk Israël dus. En de mannelijke zoon is kennelijk de gemeente, omdat de beschrijving van die gebeurtenis niet overeenstemt met de hemelvaart van de Heer Jezus. En dus moet het gaan over de hemelvaart van de Christus, dat wil zeggen de Nieuwtestamentische gemeente. En daarmee is meteen verklaard waarom het in het boek Openbaring staat. Namelijk omdat het gewoon nog toekomst is. Van Christus kun je nooit zeggen dat hij ten hemel is gevaren vanwege het gevaar van de draak. Hij werd voor de draak weggerukt, staat er. Nou, dat is met de Heer Jezus nooit gebeurd. Hij is zelfs door zijn opstanding heeft hij de Satan en zijn engelen in het openbaar tentoongesteld en over hen getriomfeerd. Dus daar is hij niet voor weggegaan. Integendeel, hij heeft hen overwonnen. En op grond van die overwinning worden wij vervolgens in de toekomst ook weggerukt voor de draak. Die geen enkele recht op ons kan laten gelden. Daarom gaat... Hè? Oh, nou moet ik toch naar Openbaring 12 toe, merk ik. Goed, Openbaring 12, vers 6. En de vrouw vluchtte in de woestijn. Dat is in het verleden immers niet gebeurd voor de hemelvaart van de Heer Jezus. Maar het gebeurt straks in de toekomst. Want vers 5 zegt, zij baarde een mannelijke zoon. En dat is typisch een beschrijving van de gemeente dus. Hè? Die moet komen tot de mannelijke rijpheid volgens Efeze 4. En de Korinthebrieven, houdt u mannelijk, staat het, tot de gemeente. Hè? Nou, zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Dat is namelijk Christus, volgens Psalm 2. Die zou de heidenen hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En het eigenaardig is nog dat het woord opname, van de gemeente namelijk, in alle andere vertalen, vertaald wordt met dit woord, weggerukt. De rapture, zeggen de Engelsen. Hetgeen zoveel is als een verkrachting eigenlijk, maar want dat betekent het woord ook. Hè, betekent dat het een wegrukken met geweld is. En de Duitsers spreken over die Entrückung, der Gemeinde. Maar dat kun je beter broeder Albert Raammaker laten vertellen. Die spreekt beter Duits dan ik. Hè. Maar in ieder geval, de gemeente zal inderdaad worden weggerukt. Voor de naderende draak. We hebben vorige keer gezien, naar aanleiding van 2 Thessalonicenzen 2... dat de gemeente wordt weggenomen voordat de mens der zonde, de zoon des verderfs, geopenbaard wordt. Dat hangt hier allemaal mee samen. En er staat dan vervolgens in vers 6 dat de vrouw vlucht in de woestijn. Kijk, dat is wat Johannes in zijn visioen zag en daarom staat het in de verleden tijd. Het is de beschrijving van het visioen. Maar het is een visioen van wat nog toekomst is. Dat wil zeggen dat de vrouw in de toekomst zal vluchten in de woestijn, alwaar ze een plaats had, haar van God bereid, opdat ze daar al daar zouden voeden, 1260 dagen. En dat is de beschrijving van wat er gebeurt straks in de 70ste week van Daniel. Dat wil zeggen in deze periode van 7 jaar. Dan vlucht de vrouw naar de woestijn en zal daar bewaard worden. Zegt u het maar.
Nee, ik begrijp niet of dat die 1260 dagen is naar de eerste of de tweede helft.
Dat is de tweede helft.
Nee, maar dat staat er niet.
Nee, dat is precies. Maar kijk, dit is openbaring. Dit is het sluitstuk van alle eerdere profetie. In Matthäus 24 lezen we bijvoorbeeld dat in het midden van deze periode, dat wil zeggen na de eerste 3,5 en voor de laatste 3,5, er een mogelijkheid is nog in laatste instantie om te vluchten, het land uit. Dat als dan die in Judea zijn vlieden naar de bergen die op het dak is komen, niet af om iets aan zijn huizen weg te nemen, toch weten ze enzovoorts. Hè? Want als dan zo'n grote verdrukking wees, hoedanig niet is geweest van het begin der wereld en ook niet zijn zou, en zo die dagen niet verkopen. Nou ja, laat maar. Hè? Maar ik bedoel maar, daar wordt gezegd dat wanneer de gruwel en verwoesting wordt opgericht in het midden van die 70ste week, dat men als dan nog zal kunnen vluchten, zij het dan ook, met grote haast het land uit. En daarvoor kon het dus ook. Maar dat is het laatste moment waarop gevlucht kan worden, vandaar die haast. Zie? En als daarna gezegd wordt, zie hij is in de woestijn, dan zegt hij, gelooft het niet. Nee, er staat niet, er staat gaat niet uit. Dat wil zeggen, er zijn geen vluchtmogelijkheden dan meer. Dat wil zeggen, hij kan gevlucht worden in de eerste helft van deze 7 jaren. Dat is dus precies 1260 dagen, 1260 dagen. En daarom staat het ook precies zo. Er staat, en de vrouw vluchtte in de woestijn. Stop, hoe lang? 1260 dagen. Maar dat staat er niet, dat zeg ik nu. Dat staat hier namelijk niet. Zij vluchtte in de woestijn 1260 dagen. Ze heeft 3,5 jaar lang de tijd na de opname van de gemeente om te vluchten naar de woestijn. En vervolgens wordt ze in de woestijn bewaard. Eveneens 3,5 jaar. Dat is waar het hier om gaat. En dan keert het visioen terug en spreekt verder over wat er met de draak gebeurde. Je hebt het visioen van de ene kant de draak en aan de andere kant de vrouw die bevalt van de mannelijke zoon. Vraag gaat verder wat er met die mannelijke zoon gebeurt, wat er met de vrouw gebeurt. En daarna in vers 7 wat er met de draak gebeurt. Namelijk die wordt geworpen uit de hemel en de plaats is daar niet meer gevonden. En hij is geworpen. Ja, waar zou je nou terechtkomen? Als je uit de hemel geworpen wordt, dan kom je vanzelf op de aarde terecht. In eerste instantie. Hè? Ja, dat is een hele smaak. Hoe zijt gij nedergeworpen enzovoorts. En dan kunnen we daar inderdaad Ezekiel 28 naast leggen enzovoorts. En wat was het? Jesaja 14, hè? Ja. Goed. Hartelijk dank. Waar waren wij? Oh, we waren aan de koffie toe. We gaan eerst pauzeren. Juist. En toen gingen we terug naar Efeze 2. Tenminste, ik zal het proberen. Nee, Efeze 1. Waar we het hadden over dat alles tot één zou vergaderd worden. Namelijk beide dingen. Namelijk dat wat in de hemel is en dat het op de aarde is. Het ging over twee dingen. En ze hebben te maken met twee bedelingen. En vandaar dat ik maar concludeer gemakshalve dat dus de eerste van die twee bedelingen te maken heeft met dat wat in de hemel is. En dat de volgende dan te maken heeft met dat wat op de aarde is. Dat betekent dan dat deze tegenwoordige bedeling van de genade uitloopt op de opname van de gemeente. Een gemeente die immers in de hemel thuis hoort, maar nog niet lichamelijk in de hemel is. En dat betekent dus dat die gemeente moet worden opgenomen om vervolgens voor altijd met de Heer te zijn. En dat is in principe inderdaad in de hemel. En aan de andere kant betekent het dat wat in de hemel is, maar wat niet aan Christus onderworpen is, uit de hemel geworpen zal worden. En dat is waar zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament over spreken. Namelijk de nederwerping van Satan. De katabole, inderdaad, van Satan. Precies zo wordt het genoemd in Openbaring 12. Niet de grondlegging van Satan, maar de nederwerping van Satan. Hè? Dat is dan het einde van de tegenwoordige vijfde bedeling. Dan komen we terecht bij de toekomende bedeling, namelijk die van de volheid der tijden. waarin alles wat op de aarde is aan Christus zal worden onderworpen. En dat betekent dat het in de eerste plaats natuurlijk gaat over de mensheid. De mensheid die verdeeld is in volkeren. En onder die volkeren bestaat weer een bepaalde volgorde. Namelijk in de eerste plaats hebben we dan het volk, namelijk Israël. En vervolgens de heidenen, de overige volkeren. En in de volgende bedeling verwachten we dus in de eerste plaats dan de bekering van Israël. Beter kan ik zeggen, de onderwerping van Israël aan hun koning, aan hun Messias. En volgens de schriften vindt dat plaats na verloop van 7 jaar. De laatste 7 jaar van de via Daniël aangekondigde 490 jaar. Maar in ieder geval de laatste, de zogenaamde 70ste week van Daniël, eindigt in de bekering en dus onderwerping van Israël. Niet van de staat als zodanig, want daar hebben we het niet over. We hebben het over het volk. En daarna worden vervolgens ook de overige volken aan Christus onderworpen. En dat neemt in totaliteit een periode in beslag van nog 33 jaar. Daar ga ik nou verder niet over praten waarom dat zo is. Maar het zal iedereen duidelijk zijn dat dat een bepaalde periode neemt. Hè? En in de eerste plaats worden de volkeren aan Christus onderworpen, vanzelfsprekend. Maar het gaat om dat alles wat op aarde is aan Christus wordt onderworpen. En dat betekent dat aangezien Satan en zijn engelen op aarde geworpen zijn, dat ook zij vervolgens weer van de aarde worden weggedaan. Net zo goed als dat eerst de hemel gereinigd wordt aan het einde van de tegenwoordige bedeling, zo wordt de aarde gereinigd aan het eind van de toekomende bedeling van de volheid der tijden. And that's all. Dat is het hele verhaal dus. Het gaat er dus om, en ik teken het nog maar een keer, dat in de toekomst het koninkrijk wat nu nog in de hemel verborgen is bij God openbaar zal worden. Dat begint dan met de opneming van de gemeente van de aarde naar de hemel en de werpen van Satan en zijn engelen uit de hemel naar de aarde. Zodat daarmee alles wat in de hemel is aan Christus is onderworpen. Vervolgens gaat het verder met de openbaring van Christus en de gemeente. Op de Olijfberg, straks in de toekomst, aan Israël. En Israël wat tot geloof komt en wat zich dan dus onderwerpt aan Christus. Waarna vervolgens in de loop van de volgende 33 jaar ook alle andere volkeren aan Christus worden onderworpen. En dit proces waar we nu over spreken is dus het proces van de openbaring van het koninkrijk. Oftewel, de vervulling van de verborgenheid van het koninkrijk. Hetzelfde, het is maar van welke kant je dat bekijkt. Hè? En zo zie je inderdaad dat de verborgenheid dus te maken heeft met het onderwerpen van wat in de hemel is en het onderwerpen van wat op de aarde is. En als dan uiteindelijk Satan zelf gebonden is en geworpen is onder de aarde, namelijk in de afgrond, dan is de verborgenheid vervuld en dan is de toekomende bedeling van het koninkrijk definitief gevestigd. Dan is de verborgenheid voorbij. Zie. En kijk, het punt is natuurlijk dat het Oude Testament had aangekondigd dat de Christus zou komen, dat de Messias zou komen, zijn koninkrijk zou oprichten en dat was dan dat. Maar op welke wijze dat koninkrijk in de gehele wereld openbaar zou worden, kun je daarin niet vinden. Ja, je vindt een serie losse profetieën, waarbij het zeer onduidelijk is wat de exacte volgorde is waarin ze vervuld zullen worden. Dat is het probleem van de Oude Testamentische profetie. En dat is uiteraard met opzet zo. Omdat de weg van de openbaring van het koninkrijk nu eenmaal een verborgenheid is. Vandaar dan ook dat men al sinds vele jaren Matthäus 24 noemt de backbone of prophecy. Noemen ze dat de ruggengraat van de profetieën. Merkwaardige wijze is dat zo. Want het blijkt namelijk nog in veel sterkere mate zo te zijn als dat men kennelijk in het verleden gedacht heeft. Want die hele profetie van Matthäus 24 en 25 geeft inderdaad de volgorde van de gebeurtenissen. Inclusief de periode van de 7 jaar en de periode van de 33 jaar. Weliswaar worden die tijdseenheden niet genoemd. Dat wil zeggen niet het aantal jaren wordt genoemd. Maar er wordt wel genoemd dat het gaat over 1 generatie. Ja, dat wij het soms misverstaan, dat kan ik ook niet helpen natuurlijk. Maar er wordt wel degelijk gezegd dat het 1 generatie is waarbinnen dat alles zal plaatsvinden. Er wordt wel degelijk gesproken in de eerste over het herstel van Israël, het uitbotten van de vijgenboom aan het einde en dus na de 70ste week. En vervolgens ook van het onderwerpen van alle volkeren die immers voor de troon van de heerlijkheid van Christus verzameld zullen worden enzovoorts. Dat wil zeggen eerst Israël en daarna de volken, precies in de volgorde waarin het in Matteüs 24 en 25 naar voren gebracht wordt. En dat betekent dat de oud-testamentische profetieën een vervulling vinden binnen dat kader van Matteüs 24 en 25. Het enige andere kader wat we kennen is dat van Daniël 9, omdat daar een tijdrekening gegeven wordt met betrekking tot de 69 en de 70ste week. De totale 70 weken. Dat is ook een kader, maar dat kader houdt alleen verband met de toekomst van Israël, of met de geschiedenis en dus ook de toekomst van Israël. En vandaar dat die lijn min of meer uitloopt tot aan het einde van de 70ste week en dan nog net iets daarna, maar dan houdt het op ook. Het loopt namelijk tot 75 dagen na het eind van de 70ste week. Verder niet. 1335, dat is 75 meer dan 1260. Dus het is 75 dagen na de 70ste week. Dan niet, dan houdt het op. Nee, nog niet. Nee, dat zit nog verder, maar dat vind je niet in Daniël. Dus daar zullen we het verder niet over hebben. Maar die lijn, die is een lijn die te maken heeft uitsluitend met Israël. Terwijl we in Openbaring een lijn of een kader, een raamwerk vinden, wat aansluit op dat van Daniël, maar wat veel verder gaat. Daarom is het ook een openbaring. Daniël en Openbaring overlappen elkaar, maar die overlapping die zit hem alleen in die 70ste week. Een openbaring gaat verder met dat wat na de 70ste week gebeurt. En in feite ligt daar de klemtoon op. In Openbaring. En ik geloof dat dat de reden is waarom men zo weinig van Openbaring begrijpt. Omdat men gewoonlijk probeert om al die dingen die in het boek Openbaring gebeuren te plaatsen in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Omdat dat nou eenmaal grote verdrukking heet. In Daniël. Maar het punt is dat het daar de volgende 33 jaar ook nog grote verdrukking heet. En het grootste deel van de specifieke profetieën in Openbaring, die worden vervuld in die 33 jaar. Zie je? De zeven zegelen dan niet, die lopen precies tot aan het begin daarvan. Maar de zeven violen, de zeven bazuinen, spelen zich af in die 33 jaren, niet in de tweede helft van de 70ste week. Maar goed, dat kan ik nou niet uitleggen natuurlijk, dan moeten we gewoon de Openbaring gaan bespreken, hè. Maar het probleem met Openbaring, met het boek Openbaring, komt eigenlijk tot stand doordat men die hele periode van die 33 jaar niet kent. En dus alles moet plaatsen in die 70ste week. En het gevolg daarvan is dat Openbaring dus geen openbaring is, maar een verborgenheid blijft. Ja. Zo is het eenmaal. Men probeert in een verkeerde periode te plaatsen. En dat kan dus niet. En dus blijft het zo'n geheimzinnig boek. Blijft het tegendeel van wat het beoogt te zijn. Zie? En dat komt omdat men geen ruimte gelaten heeft, of gevonden heeft, zo moet ik het eigenlijk zeggen, om die profetieën te plaatsen. Of men heeft geen ruimte waarin die profetieën vervuld zouden moeten worden. Maar het moet duidelijk zijn dat aangezien de 70ste week eindigt met de bekering van Israël, en dat de 1000 jaren beginnen op het moment dat alle volkeren bekeerd zijn. En de bekering van Israël is nou eenmaal niet hetzelfde als de bekering van alle volkeren. Zodat er dus een periode moet liggen tussen het einde van de 70ste week en het begin van de 1000 jaar. Dat is heel eenvoudig. He? Dat betekent dus ook dat de 144.000 verzegelden uit alle 12 stammen van Israël er pas zijn na de bekering van Israël. En dus na de 70ste week. Maar ze doen hun evangelisatiewerk uiteraard voor de 1000 jaren. Want ze zijn de Gods instrumenten waardoor het koninkrijk gepredikt wordt op aarde. Ja, dat hoeft niet in de 1000 jaren, maar het gaat eraan vooraf. Zie je, dat is heel eenvoudig. Daar valt het tussen. Het is een heel eenvoudige zaak. En daarom is het goed om dat te leren zien. En het bijzondere is nu dat deze bedeling van de volheid der tijden aan de ene kant gerekend wordt tot een verborgenheid. En aan de andere kant gerekend wordt tot de openbaring van het koninkrijk. Dat komt omdat beide dingen daarin zich afspelen. Ik heb het al een paar keer eerder verteld. Ik doe het nogmaals een keer. Dus heel eenvoudig. Aan de ene kant is het nog verborgen. En juist daarom wordt het van de andere kant af geopenbaard. En vandaar dat die tijd tot beide gerekend wordt. En zo is dat ook hier in Efeze 1. Natuurlijk, wij denken bij verborgenheid in de eerste plaats aan de tegenwoordige bedeling en de vorming van de gemeente. Maar het neemt niet weg dat de daarop volgende korte bedeling wel degelijk meegerekend wordt bij de verborgenheid. En dat is ook het geval in Openbaring, want in het boek Openbaring wordt de verborgenheid verscheidene malen genoemd. Om precies te zijn 4 keer. Maar ik dacht dat hiermee Efeze 1 vers 10 wel duidelijk was. Want vers 10 geeft dan de beschrijving van de verborgenheid van Gods wil die in vers 9 genoemd wordt. In vers 9 wordt het genoemd, in vers 10 wordt het verklaard wat het is. En dat is dat wij bekend zijn gemaakt met het feit dat God in de twee bedelingen die bij de verborgenheid behoren, alles wat in de hemel is en wat op de aarde is, aan Christus onderwerpt. Let wel, hier wordt niet gezegd hoe het gebeurt, maar hier wordt gezegd dat onze zegening daaruit bestaat dat ons bekendgemaakt wordt hoe het gebeurt. Niet in dit vers, maar in andere versen uiteraard, in andere schriftgedeelten. Maar het wordt ons bekendgemaakt. Dat wat voorheen verborgen was, wordt nu aan ons geopenbaard en dat op zich is onze zegening. En daarom is het zo tragisch dat de meerderheid van zelfs de echte evangelische christenen zegt van, nou, dat hoef ik allemaal niet te weten, want dat zal ik in die naam als wel, zal in die naam als wel aan ons geopenbaard worden, of zoiets. Of als we straks in de hemel zijn, dan horen we het wel, of meer van dat soort dingen. Maar een van onze zegeningen is juist dat we nu op de hoogte gebracht zijn met deze verborgenheid van zijn wil. En als we daar niet van op de hoogte zijn, dan weten we dus ook niet wat God in deze tegenwoordige bedeling aan het doen is. Dat is het hele probleem, dan kennen we onze eigen positie niet. Want kennis is de meest belangrijke zegen die je eigenlijk maar krijgen kunt, laat ik dan zeggen, naar de mens gesproken, maar ik bedoel het heel, heel simpel. Kennis is macht, zegt men, maar aan de andere kant zegt de schrift, de waarheid zal u vrijmaken. Kennis is uiteraard kennis van de waarheid. En wij worden zelfstandig, wij worden volwassen, we worden onafhankelijk, we worden rijk en vrij. Op grond van de waarheid, de kennis die wij ontvangen hebben. En het doel van een goede scholing en een opvoeding enzovoort is nog altijd het vormen van volwassen mensen. Ja, dat was vroeger zo, tegenwoordig is dat veranderd, geloof ik. Want men houdt niet van volwassen mensen, want die kun je zo lastig regeren. Maar je houdt ze moeilijk onder controle. Kun je niet meer in een crash stoppen, daarom zijn ze er bang voor. Maar ook in de geestelijke dingen is dat waar. Wanneer we tot geestelijke groei willen komen, dan kan dat alleen via kennis. Onze kennis van Christus, onze kennis van zijn wil, onze kennis van met name de verborgenheid van zijn wil. Omdat dat is wat met ons te maken heeft. Goed, daar moet ik het bij laten. En daarom ga ik nou meteen door naar Efeze 3, waar de verborgenheid vervolgens weer genoemd wordt. Dat is een paar versen verder feitelijk. Dat wil zeggen, het is nog steeds in hetzelfde verband. Het moet ook duidelijk worden dat het feit alleen al dat in deze betrekkelijk korte brief 6 keer de verborgenheid genoemd wordt, dat bewijst dat deze brief in feite in zijn geheel over de verborgenheid spreekt. Over vele aspecten van de verborgenheid. Dat is waarom het woord ook zo vaak gebruikt wordt. En feitelijk gaat het deze brief dan ook over de positie van de gemeente in Christus en in de hemel. Dat wil zeggen, de verborgen positie van de gemeente wordt daarmee genoemd. Er wordt gezegd dat wij niet alleen met hem zijn opgewekt, maar met hem gezet zijn in de hemel. Dat is iets wat verborgen is. Wij zouden het niet weten als het ons niet gezegd werd in het woord van God. Uit ondervinding zouden we het ook niet kunnen weten. Er is maar één manier om het te weten, dat is namelijk, nou laat ik zeggen, door het gehoor, hè. Dat wil zeggen door gehoor van het woord, door geloof in het woord dus feitelijk. Maar het staat er, hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus. Dat is vers 6 van hoofdstuk 2. En dan wordt er vervolgens gezegd, dat het, wij niet behouden zijn geworden door werken. Werken zijn openbare dingen. Werken zijn dingen die gezien kunnen worden. Maar nee, we zijn niet door werken behouden geworden, maar door de genade van God. En dat is in ieder geval iets abstracts. Genade is een abstract begrip, immers. Het wordt dus niet gezien. En verder zegt vers 10 van hoofdstuk 2 dat we zijn maaksel zijn. Eigenlijk zijn handwerk. Of om de oud-testamentische term te gebruiken, we zijn het werk zijner handen. Met andere woorden, we zijn zijn schepselen. Maar niet in de zin van de oude schepping, maar in de zin van de nieuwe schepping uiteraard. Dat staat er ook, want er staat wel dat we zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Niet geschapen in Adam, dan zou het de oude schepping zijn, maar geschapen in Christus Jezus. En dat is weer zo'n verborgenheid, want wij zijn al nieuwe scheppingen. En dan zeg ik weer hetzelfde, wij zouden dat niet weten als het ons niet via het woord geopenbaard was. Het is iets wat per definitie verborgen is. De nieuwe schepping is een verborgen wereld, het is een geestelijke wereld. Maar wij maken daar deel van uit en we weten dat omdat de schrift ons dat bekend gemaakt heeft. Dan wordt er gezegd dat wij, ik sla een stukje over, maar er staat dat wij gebouwd worden. Eerst staat er dat we deel hebben gekregen aan het burgerschap van Israël. En dat we medeburgers der heiligen en huisgenoten God zijn geworden. Vers 19 bijvoorbeeld, nog steeds van Efeze 2. En wij zouden dat niet weten wanneer het niet in het woord van God stond. Want wij zijn burgers geworden van Israël. Dat wil zeggen, we worden gerekend tot Israël, tot het uitverkoren volk. Maar dat kun je niet zien. En bovendien, wij zijn door besnijdenis lid geworden van Israël. Dat is duidelijk, maar niet door een besnijdenis die in het openbaar is, maar door een besnijdenis die in het verborgen is. Namelijk een geestelijke besnijdenis enzovoort. Wij zouden het niet weten als het woord van God het ons niet gezegd had. Ja, sommigen weten het dan nog niet, maar daar hebben we het nou natuurlijk niet over. Hè? Dus we hebben deel gekregen aan Israël, dat is een verborgenheid. Want weet u nog, verborgenheid had te maken met dat waarheden die aan Israël beloofd waren, zegeningen die aan Israël beloofd waren, op bijzondere geestelijke wijze worden toegerekend tot heidenen die tot geloof zijn gekomen. Nou, hier heb je zoiets. We hebben deel gekregen aan de zegeningen van Israël, dus een verborgenheid. En dan gaan we verder, vers 20, waar staat dat we gebouwd zijn op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus is de uiterste hoeksteen. Op of in welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde op was tot een heilige tempel in de Heere. Of zoals de eerste Korinthebrief zegt, weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont? En zo staat het hier ook. Wij wassen op tot een heilige tempel in de Heere. En we worden gebouwd mede met de gelovigen uit Israël, volgens vers 20. Gebouwd tot een woonstede Gods. En een tempel is een woonstede Gods. Hè? Makkelijk, hè? De Bijbel zegt, een tempel is een woonstede Gods, een plaats waar God in woont. Alleen er staat tot een woonstede Gods in de geest. En dat is heel gewoon taalgebruik voor een geestelijke woonstede Gods. Een woonstede Gods in de geest is een geestelijke woonstede Gods, oftewel een geestelijke tempel. Geen zichtbare tempel, geen openbare tempel, maar een verborgen tempel. Israël, het Jodendom, klaagt vandaag, als het orthodox is tenminste, dat er geen tempel is. Maar wij weten beter, want er is wel een tempel. En wij zijn in die tempel, we maken zelfs deel uit van die tempel, wij zijn zelfs levende stenen van die tempel. Zie? Maar in het verborgen, je ziet, de verborgenheid wordt hier niet genoemd bij namen, maar er wordt hier wel omschreven, er worden voorbeelden van gegeven. Wordt hier toegelicht allemaal. En als de apostel dan verder gaat in hoofdstuk 3, dan verandert hij niet van onderwerp. Ik weet ook niet waarom er ineens een ander hoofdstuk begint. Maar er staat om deze oorzaak, namelijk vanwege al deze geestelijke en dus verborgen waarheden, om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt. Heeft hij net gezegd dat we deel hebben gekregen aan Israël, maar ik blijf volhouden dat we van nature heidenen zijn, hè? Voor het wat het openbare deel van ons leven betreft zijn we heidenen. Maar wat het verborgen deel van ons leven betreft zijn we Israëlieten. Ja. En dan staat er vers 2. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods. Dat is nou zo aardig. In hoofdstuk 1 vers 10 lezen we over de bedeling van de volheid der tijden. En dat is de ene bedeling die bij name genoemd wordt in de Bijbel. En hier lezen we over de bedeling der genade Gods. En dat is de enige andere bedeling die in de Bijbel bij name genoemd wordt. Dat is de tegenwoordige. En beide bedelingen maken deel uit van de verborgenheid. Nou, indien ge maar gehoord hebt van de bedeling, de huishouding, de oikonomia, hè, de huishouding van de genade Gods, die mij gegeven is aan u. En dan kunnen we moeilijk doen over de vorm en over de voorzetsels, maar het is natuurlijk duidelijk dat Paulus iets ontvangen heeft waarvan het de bedoeling was dat het vervolgens ook tot ons zou komen. En daarom zegt hij, het is mij gegeven aan u. En het aan u drukt uiteraard de richting uit waarin die waarheid verder zou moeten gaan. Hij is namelijk geopenbaard aan Paulus en de bedoeling is dat Paulus hem door zou geven aan ons. Wat? Nou, de waarheid met betrekking tot de huishouding der genade Gods. Nog sterker, de huishouding zelf is feitelijk aan Paulus gegeven en via Paulus komt hij tot ons. Dat betekent feitelijk dat op een of andere wijze Paulus de huishouder, oikonomos, de rentmeester, de oikonomos, de huishouder is van deze tegenwoordige bedeling van de genade, zoals Mozes de huishouder was van de bedeling van de wet, en zoals Abraham was de huishouder van de bedeling der belofte, en Noach de huishouder van de bedeling van het menselijk bestuur, en Adam de huishouder van de bedeling van het geweten, zoals Paulus de huishouder van de bedeling van de genade. Let wel, hij is niet de huishouder van het nieuwe verbond. Laten we elkaar goed begrijpen. De rentmeester, de oikonomos van het nieuwe verbond, is Christus. Maar wanneer we dat beperken tot de huishouding van de genade, wat een onderdeel is van het nieuwe verbond, dan is Paulus daarvan de rentmeester. En dat zegt hij hier. Het is mij gegeven aan u. En wat houdt dat in, die huishouding der genade Gods? Wel, dat hij mij, vers 3, hij zegt dus weer dat het ging om hem, hè? Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt. Ja, dat is nou leuk. Wat zou nou door openbaring bekendgemaakt moeten worden? Een verborgenheid dus. Dat kan niet anders. Kijk, hij had gewoon kunnen zeggen dat hij mij heeft bekendgemaakt. Dingen die in andere eeuwen de kinderen, de mensen niet zijn bekendgemaakt enzovoorts. Hè? Maar hij zegt, heeft mij door openbaring bekendgemaakt deze verborgenheid. Terwijl dat een heleboel woorden zijn die feitelijk overcompleet zijn. Die grammaticaal zal ik maar zeggen, of wat de stijl betreft, volledig overcompleet zijn. Hij had gewoon kunnen zeggen, hij heeft mij bekendgemaakt. Maar hij zegt, hij heeft mij door openbaring bekendgemaakt. Nou is dat vanzelfsprekend uiteraard. Maar het aardige is dat het woord openbaring vraagt om het begrip verborgenheid. Het hoeft niet vermeld te worden, maar het roept het op. Ze completeren elkaar. Hè? Zijn elkaars complement, dat is het verhaal. Openbaring is openbaring van de verborgenheid. En dat zegt hij. Gelijk in mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. En daar hebben we het woord dus. Dat is de tweede keer dat het voorkomt. Nu, het woord verborgenheid, hier in de Efezebrief. En dan komt er een lange tussenzin. Er staat namelijk, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij, lezende, kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. En de vertalers hebben er weer het woordje dit tussen gezet, waardoor de betekenis van de tekst volledig zoek geraakt is. Er staat namelijk dat Paulus door openbaring is bekendgemaakt deze verborgenheid. En dan zegt hij, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb. Dus hij heeft eerder al geschreven, althans voor dit vers, al geschreven over de verborgenheid. Dat zegt hij. Met enkele woorden. En dan komt vers 4, waarin hij zegt waarom hij dat gedaan heeft. Waarom hij namelijk tevoren al over die verborgenheid geschreven heeft met weinige woorden. Want kijk, u begrijpt allemaal langzamerhand wel dat als je met weinige woorden spreekt over, of schrijft over de verborgenheid, dat je dat net zo goed kunt laten, want het helpt niks. Dat begrijpt niemand. Hè? Ik dacht dat dat langzamerhand wel duidelijk was. En toch heeft Paulus gedaan. Waarom heeft hij dat gedaan? Hij zegt, vers 4, waaraan gij, Niet dit, maar als je dan toch wat wilt tussenvoegen, dan moet je zeggen dat. He? Waaraan gij dat lezende kunt bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. En dit zou wijzen op deze woorden hier. Maar dat wijst op woorden ergens verder terug. Woorden die Paulus eerder geschreven heeft. En waarom heeft hij ze geschreven? Wel, opdat wij zouden kunnen bemerken Paulus' wetenschap, Paulus' kennis dus van deze verborgenheid van Christus. Met andere woorden, Paulus heeft met weinige woorden tevoren over de verborgenheid gesproken, alleen om te laten zien dat hij ervan wist. Er staat hier. Daar kun je niks anders van maken, dat is wat de apostel zegt. Niet om, hij heeft er dus over geschreven in het verleden, niet om het duidelijk te maken, niet om het te verklaren, niet om het te openbaren, maar om alleen maar te laten zien dat hij ervan wist. Nou, dat is makkelijk, want we weten weer wat meer. Dat betekent namelijk dat de apostel dus nu niet wijst op de woorden in hoofdstuk 1. We hebben daarnet gelezen over de verborgenheid van Gods wil enzovoorts. Wel, als de apostel ons wil duidelijk maken dat hij ervan weet, hoeft hij dat niet één hoofdstuk eerder al te doen. Dat kan hij gewoon hier doen. Want uit dit hoofdstuk wat de apostel hier schrijft, Efeze 3, blijkt ook dat hij kennis heeft van die verborgenheid. En eerdere opmerking over de verborgenheid in dezezelfde brief heeft dus geen enkele zin. Ja, dat is een omslachtig verhaal, maar ik doe het heel bewust hoor. Het punt is namelijk dat Paulus dus al in eerdere, met andere woorden oudere brieven over de verborgenheid geschreven heeft. Niet om het uiteen te zetten, maar om te laten zien dat hij ervan wist. En je zult zeggen, wat is daar de zin nou van? Nou, dat kan ik je makkelijk toelichten. Er zijn namelijk tot vandaag aan de dag mensen die de verborgenheid voor een deel althans begrijpen, maar die dan vervolgens zeggen dat Paulus in zijn oudere brieven er niets van wist. Ja, ja. Die zeggen Romeinenbrief, dat kan niet. Daar kan Paulus niet over de verborgenheid gesproken hebben. De Romeinenbrief is een oude brief en toen wist Paulus dat nog niet. Want Paulus zegt immers hier in Efeze 3, een paar versen verder, zegt hij dat die verborgenheid nu aan hem is bekendgemaakt. Gelijk zij nu is bekendgemaakt, waar staat dat? In vers 5. Welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Men zegt dan dat nu is het tijdstip waarop Paulus de brief schreef, dat is natuurlijk terecht, maar men neemt het tijdstip veel te smal. Men zegt dan, dat is dus in de gevangenis, dus Paulus wist in de gevangenis pas van de verborgenheid. En dat is een leuke conclusie, maar is in strijd met het voorgaande vers. Daarom mag je die conclusie niet trekken. En het punt is nou, er zijn mensen namelijk die zeggen, Paulus wist in zijn oudere brieven niks over de verborgenheid. En aangezien de roeping van de gemeente als lichaam van Christus deel uitmaakt van de verborgenheid, spreken dus de oudere brieven van Paulus niet over de gemeente. En als ik het dan wat ruw uitdruk, dan betekent dat dus dat die mensen gewoon bepaalde brieven van Paulus onder tafel schuiven en zeggen, of ze zeggen, het heeft te maken met het verleden. In de dagen toen ze geschreven werden. Of ze zeggen het heeft eventueel te maken met de toekomst na de opname van de gemeente. En zo redeneren ze het weg. En schrik maar niet. Want dat doen ze met Romeinen. 1 Korinthe. 2 Korinthe. Galaten. 1 Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen. Hebreeën. Hoewel het in de gevangenis geschreven is. Maar goed, daar zullen we het maar niet over hebben. Dan heb ik al 7 brieven die me zo weggedrukt worden. Dus men zegt het spreekt niet over de gemeente. Er blijft alleen over Efeze, Filippense, Colossense, de zogenaamde drie brieven. De drie brieven heet dat dan. En de brieven van aan Titus en aan Timotheus. En dat was het dan, geloof ik. Want het betekent sowieso dat als Paulus het pas op latere leeftijd wist, wisten Petrus, Johannes en Jacobus er dus sowieso niks van. Dus daar kun je sowieso al geen gemeentelijke waarheden vinden. En over openbaring praten we dan nog niet, want openbaring zeggen ze precies hetzelfde. Want openbaring is oud en, ik weet niet hoe men dat weet, maar dat zegt men, openbaring is oud. En dus wordt de opname van de gemeente daarin niet genoemd. Dat staat op voorhand vast, zegt men. Maar het punt is nu dat de apostel Paulus hier zomaar zegt dat hij voorheen eerder dan de Efezebrief dus geschreven heeft over de verborgenen, in weinige woorden, met een bepaald doel, niet om het duidelijk te maken, maar om te laten zien dat hij het wist. En ik heb dat eerder wel eens gedemonstreerd, niet hier geloof ik, of wel? Jawel, wel. Ik heb aangehaald Romeinen 16 vers 25 in het verleden, dus alweer even terug, om te laten zien dat de apostel Paulus daar iets noemt, wat in zijn hele brief niet voorkomt. Hij zegt, hem nu die machtig is u te bevestigen, in de toekomst kennelijk, naar mijn evangelie en de prediking van een verborgenheid. Dit zijn de woorden van Paulus. Kijk, daar zijn die woorden waarmee Paulus tevoren, met weinige woorden, geschreven heeft over de verborgenheid. Niet om te vertellen wat het is, want dat deed hij niet. Maar wat hij wel deed, is laten zien dat hij het wist. Het punt is dus dat de apostel Paulus al de tijd van zijn bediening geweten heeft hoe dat zat met de verborgenheid. Een ander ding is of hij dat ook al die tijd al gepredikt heeft. Dat is nog maar de vraag. Maar in ieder geval, geschreven heeft hij erover in alle brieven. En mocht daar enige twijfel over bestaan, dan lijkt het me een aardige gelegenheid om nu inderdaad eens een keer de tweede Petrusbrief op te zoeken. Waar we terechtkomen bij de apostel die nou niet zijn leven lang op goede voet stond met de apostel Paulus. Maar de apostel Peter spreekt over het uitblijven van de wederkomst van Christus. Over het uitblijven van de openbaring van het koninkrijk. Dat was het probleem. En van de verborgenheid wist hij niet. Maar hij zegt dan vervolgens vers 15. Nee, hij zegt in vers 9. De Heere vertraagt de belofte niet. Dus 2 Petrus 3 vers 9. De Heere vertraagt de belofte niet. Maar is langmoedig over ons. En dat slaat op het uitblijven van de wederkomst. Dat was de belofte immers. Dat hij zou wederkomen. En Petrus zegt, het duurt wel lang, maar hij vertraagt dat niet. De Heer is langmoedig, zegt hij. En hij noemt dus de tegenwoordige periode een periode van langmoedigheid van God. En dan gaat hij erop verder in vers 15, waar hij zegt, en achter langmoedigheid, dat wil zeggen het uitblijven van de wederkomst, achter langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid. En dan is de vraag, hoe moeten wij dat doen? Hoe moeten wij de langmoedigheid des Heren voor zaligheid achter, want zijn koninkrijk wordt maar niet openbaar. Wij zouden verwachten moeten dat de zaligheid bestaat juist uit het openbaar worden van het koninkrijk. Maar nee, zegt de apostel Paulus, achter langmoedigheid. Dus het uitblijven van het koninkrijk voor zaligheid. Op welke manier? Nou, zegt Paulus, dat weet ik niet. Hij zegt, maar het moet op de manier zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft. Dat staat er. Achter langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid gelijken wijs ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijze die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft. Dat wil zeggen, hij zegt, voor de rest moet je bij Paulus zijn. Als je wil weten wat God doet in afwachting van zijn wederkomst, dan moet je dat aan Paulus vragen. Die verklaart dat. En die verklaart waaruit de zaligheid bestaat. Hij heeft dat geschreven. En vers 16, daar zegt hij, gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende. Met andere woorden, Peter zegt dat Paulus in al zijn brieven geschreven heeft over de verborgenheid. Nou, dat, ook al kunnen wij het niet vinden, dan maakt het nog niks uit. Hier staat dat het zo is. Ik kan het wel vinden, hoor, ik heb er geen probleem mee. Alle brieven heb ik het gevonden. Dat kun je me zo eventjes aanwijzen, dat is niet zo moeilijk. We zijn er trouwens al geweest. In Romeinen hebben we het aangewezen, in Korinthe hebben we het aangewezen. Tweede Korinthebrief niet, omdat het woord verborgenheid niet voorkomt, maar het wordt daar natuurlijk wel genoemd. Enzovoorts. Hè. Hier zegt de apostel Petrus dat Paulus in al zijn brieven over de verborgenheid gesproken heeft. En hij zegt, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, hij gaat zichzelf maar na, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften, tot hun eigen verderf. En dat is meteen de waarschuwing die erbij komt. Denk erom dat je de geschriften van Paulus niet verdraait. En een van de verdraaiingen van de geschriften van Paulus, die bestaat hieruit dat men er eerst een datum voor zet, die er nergens in vermeld wordt, en vervolgens conclusies trekt, of nee, vooroordelen heeft op grond van een datum die niet eens genoemd wordt. En dat is een levensgroot gevaar en komt meer voor dan je misschien zou denken. Daarom zeg ik dat ook zo uitdrukkelijk. Dat is een fout die we nooit mogen maken. Maar goed, meer hierover de volgende keer, want het is inmiddels onze hoogste tijd.